Goedenavond gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst van in kandidaat Vierwind uit Putten zal voorgaan. De organist is vanavond Eelco van Vliet. Dan nog de bloemen. De bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente naar de familie van de Westering, de steeg 2, gegaan. Dan de collecte. De collecte in de dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeester en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor de praktische hulp aan via project 1027 aan kleine, noodlijdende agrarische gemeenschappen en kwetsbare boerengezinnen in Pakistan, die door natuurgeweld alles zijn kwijtgeraakt. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat, de collecte van harte aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande lied 386 vers 1 tot en met 4 uit de bundel Op toonhoogte.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 118, de versen 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 118, 1 en 3. Bidden om een zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Heere God, hoe groot is uw naam. Wij danken u op deze eerste dag van de week dat u ons als deel van uw wereldwijde gemeente ook in dit avonduur hier in de kerk bijeenbrengt. Vanmorgen mochten wij uw woord al horen, uw heilig woord waarmee u ons wilt verheugen en bouwen. En ook in dit avonduur hebt u ons hier gebracht. Het is uw goedheid. En als wij vanavond hier verzameld zijn, dan bidden wij u om uw zegen. Dan bidden wij u om hier onder ons te wonen en te werken. Dan bidden wij u om met uw kracht in ons te zijn. Goede God, wij vragen u om vanavond de schriften te openen. Om vanavond uw heilig evangelie aan ons hart te leggen. om ons te spreken van uw liefde en uw trouw. Wilt u zo hier wonen in de kracht van uw geest? En niet alleen hier, maar overal elders waar uw woord wordt verkondigd. Heren, we willen het van u verwachten. We willen ons geloof belijden. We willen de schriften openen en in dat alles onze handen naar u uitstrekken. U die in Jezus Christus ons in uw liefde wilt wortelen. Hoe groot en goed is dat? Heren, kom zo over. Hier en nu, tot eer van uw naam, tot heil van uw gemeente. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik pak een andere volgorde, zie ik. Maar wij willen ons geloof belijden en wij doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen daarop van Psalm 118, het 10e vers. Wij belijden ons geloof en wij spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij willen vanavond het heilige evangelie lezen uit de Efeziërs, de Efezebrief, hoofdstuk 3, de versen 1 tot 21. Efeze 3, de versen 1 tot 21. Niet de eenvoudigste brief van Paulus. Paulus is gevangen in Rome en hij schrijft aan de gemeenten. En als achtergrond, de gemeenten discussiëren wel over de status, de positie van Paulus als gevangene. Hoe moet je dat zien als gezant van Christus? Wat stelde hij voor onder medebroeders? Nou, met name ook daarop gaat Paulus in, dat hij een gevangene is. Wij lezen vanaf het eerste vers en dan lezen wij gelijk van wie Paulus in eigen ogen een gevangene is. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheim bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheim van Christus. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, maar het is nu geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, overeenkomstig de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheim inhoudt dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeenten aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machte is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover Gods heilig woord. En wij denken over dit schriftgedeelte na, met name vanaf het 14e vers, waarin Paulus zegt, om deze reden buig ik mijn knieën. Dan gaat hij over in een gebed, kun je zeggen. En de kernwoorden zijn genomen uit vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en dan met name, en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Geworteld en gefundeerd zijn in de liefde. Daar willen wij over nadenken in dit uur. Wij gaan nu zingen uit het liedboek, lied 310... de versen 1, 2 en 3. Gemeente, na het amen van de verkondiging zingen wij dan van Psalm 72, de versen 10 en 11. Psalm 72 uit de Oude Berijming, de versen 10 en 11 na het amen van de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is alweer een tijd terug dat ik een interview las met een auteur van romans. Haar boeken gingen grif van de hand, maar, zei ze, ze had in de loop van de jaren een stijlbreuk gehad in haar boeken. Daar had ze voor gekozen. In de beginjaren waren haar romans, vond ze, een soort moderne sprookjes geweest. Er gebeurden wel spannende en onverwachte en levensechte dingen, tussen geliefden, tussen ouders en kinderen met name. Maar uiteindelijk, en dat was het sprookjeskarakter, uiteindelijk kwam altijd alles goed. Een soort feel-good literatuur. En haar lezers waardeerden dat. Die konden zich in zo'n roman verliezen. Het loopt allemaal goed af. Alle problemen werden opgelost. Maar, zei ze, nu schrijf ik naar het echte leven. Alle problemen worden niet meer opgelost. En de pijn blijft soms de pijn. En vaak moeten mijn romanfiguren leren leven met de rauwheid van het bestaan. Ik schrijf nu naar het echte leven, zei ze. Ze was er wel wat lezers door kwijtgeraakt, maar dat moest dan maar. Hoe zou dat zijn met de tekst waar we vanavond in deze dienst over nadenken? Is dat een wenstekst in sprookjesstijl? Of is die wens naar het echte leven geschreven? Ik bedoel dit. Paulus bidt in ons tekstgedeelte dat de Heere God de gelovigen geeft van de rijkdom van zijn heerlijkheid. Zodat Christus in hen woont. En dat ze geworteld en gefundeerd zijn in de liefde. En dat ze samen met alle heiligen de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte van die liefde ten volle zouden begrijpen. Meer nog, dat ze deze liefde van Jezus Christus zouden kennen, hoewel die eigenlijk alle kennis te boven gaat. Opdat ze vol zouden zijn van God. Wat een gebed. Zou zo'n gebed verhoord kunnen worden? Waar kunnen worden? In het leven van gelovigen, in het echte leven. Het lijkt trouwens dat Paulus op die vraag in het volgende vers, in vers 20, zelf het antwoord al geeft. Hij gaat er zelfs in de overtreffende trap. God is bij machte nog veel meer te doen, zegt hij. De Heere is bij machte te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Hem zij de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wat een gebed, wat een tekst. Om wat voor een volheid van geloof en liefde bidt Paulus hier, de Heere God, voor de gelovigen. We willen daar in deze dienst proberen wat dichterbij te komen. Iets van te pakken misschien. Dit woord dat voor alle gelovigen mag gelden. En kernwoorden in de tekst, ik noemde het al, waar we over nadenken, zijn die woorden uit vers 17. Paulus bidt daar dat de gelovigen geworteld en gefundeerd zijn in de liefde. En het thema zou je kunnen zeggen, geworteld in de liefde van Christus. Geworteld in Christus. Weet u, ik las ergens dat geworteld zijn misschien wel de belangrijkste behoefte is van een mens. Geworteld zijn. Maar ook de meest niet begrepen, de meest miskende behoefte. Bedoeld is dit. Dat mensen niet realiseren hoe belangrijk het is om geworteld te zijn. Wat is dat, geworteld zijn? Wat kun je daarbij denken? Twee voorbeelden. Neem nu die oorlog in de Oekraïne. Wat is het probleem, en sowieso oorlog waarin landen elkaar bestrijden? Wat is het probleem als een land veroverd wordt door een vreemde overmacht? Daar kun je van alles van vinden en veel over zeggen. Maar in ieder geval ook dit. Dat je dan als land en als volk van je eigen wortels wordt afgesneden. Je eigenheid, je geschiedenis wordt uitgewist door de veroveraar. Die herschrijft jouw geschiedenis. Je eigen nationale feesten en historie, ze zijn niet meer van belang. De veroveraar komt met een nieuw dictaat. En jij hebt maar te buigen. Maar het past niet en het stoot af. Je raakt als volk ontworteld. Losgeslagen. Wie zijn we nog? Ontworteld raken door een vreemde macht van buitenaf. Waartegen je je dan ook verzet met alle macht. Begrijpelijk. Je wilt jezelf zijn en blijven als volk. Ook als dat offers eist. Een tweede voorbeeld. In het Westen, hier zijn wij eeuwenlang, kun je zeggen, geworteld in een joods-christelijke traditie. Met eigen waarden en normen, volksgebruiken en feesten. Het was onze identiteit als land en als volk. Maar dat alles lijkt nu in de laatste, zeg maar, 50, 60 jaar weggespoeld te zijn, ontmanteld. De wind van de secularisatie is over ons heen gegaan. En we zijn van onze wortels losgeweekt. In dit geval niet door een vreemde macht die dat met geweld en van buitenaf opdrong. Wel nee, we waren er door de generaties heen zelf bij. Maar wie zijn we nog? En wat zijn nog de waarheden en de waarden die we met elkaar delen in dit land? We hebben ons van onze wortels laten losweken, lijkt het. Door een hang naar vrijheid zonder grens en een hang naar geld en goed. Maar hoe leeg lijkt alles nu? Wie zijn we nog? Geworteld zijn in een geschiedenis en in een geloof dat je met anderen deelt. Hoe belangrijk is dat voor een land en voor een volk? Voor een groep, maar ook persoonlijk. En nu bidt Paulus voor de christelijke gemeente dat ze geworteld is, dat ze haar fundament heeft in de liefde van Christus. Dat is het eikpunt. En het kan niet zonder geworteld zijn in de liefde van Christus. Zodat je als gemeente weet wat je wezen is, waar je houvast aan hebt, waar je uit leeft. De liefde van Christus en daaruit leven. Paulus spreekt vooraf aan onze tekst zelfs van het geheimenis van Christus. We hebben het gelezen, het geheimenis. En waar heeft Paulus het dan over? Nou, hierover. En let u op, dit was voor Paulus in zijn leven echt nieuw. Hij heeft iets ontdekt. Er is hem iets geopenbaard. Het geheim dat aan Paulus duidelijk is geworden, is dit. De heidenen delen in de belofte van Jezus Christus. Hij is er vol van. Ze zijn mede-erfgenamen en mede-deelgenoten. Aan Paulus is duidelijk geworden dat de heidenen niet alleen maar ingelijfd kunnen worden in het Joodse volk. Dat wisten de Joden al. Nee, het geheim is dat Joden en heidenen met elkaar in een nieuw lichaam verenigd worden in Jezus Christus. Een totaal nieuwe gemeenschap. Vol is die ervan. En je kunt zeggen, zijn enthousiasme spat van elke bladzijde van deze brief. Hij roept dit geheimenis van de daken. Jezus Christus voor de volken. Joden en heidenen samen. Daar wil hij wel gevangen voor zitten. In Rome, want dat zit hij. En daar wil hij wel voor lijden. Want dat doet hij. Jullie heidenen horen erbij. Christus voor jullie. Hou dat vast, zegt hij. Dat is zijn verkondiging. En vervolgens zegt Paulus dat hij de machtige God bidt dat de gemeente, gezamenlijk en persoonlijk, geworteld en gefundeerd zijn en blijven in de liefde van Christus. Wortels hebben. Hoe nodig is dat? Dat we ergens in geankerd zijn, dat we weten waarvoor we leven en waarin we kunnen sterven. Paulus maakt het geheim daarover bekend, hij is er vol van. Christus voor de volken. Voor mensen en culturen die voorheen geworteld waren in duisternis. In afgodendienst. In religies van voor wat hoort wat. Waarin je het uiteindelijk allemaal toch weer zelf moet doen. Maar het loopt dood. Verlies de moed niet, zegt Paulus. Omdat ik een gevangene ben. Niet doen. De Romeinen hebben mij uiteindelijk hierom vastgezet. Omdat ik geworteld ben in de liefde van Christus. Ik ben zijn gevangene. En omdat ik hem verkondig. Je kunt het ook zo zeggen. De Romeinen hebben Paulus vastgezet omdat hij dus een gevangene van Jezus is. En daarvan komt hij niet meer los en daarvan wil hij niet meer los. Verheug je erover, zegt hij tot zijn lezers. Geworteld en gefundeerd in de liefde van Christus. In de liefde geworteld zijn. Dat roept wel vragen op. Kijk, dat het hebben van wortels en een fundament nodig is in een mensenleven, dat kun je nog begrijpen. Maar eerlijk gezegd, kunnen we dan niet beter aan iets stevigers denken dan aan zoiets vaags als liefde? Kunnen we dan niet beter denken aan iets onwrikbaars? Iets dat je kunt aanwijzen? We hebben toch geloofsbelijdenissen en dogma's? Zeg maar vaste eikpunten, is dat niet ons fundament? Is dat niet steviger dan zoiets vloeibaars als liefde? Maar weet u, als we dat zeggen, dan draaien we de boel wel helemaal om. Want wij geloven niet in belijdenissen, tuurlijk niet. Het is omgekeerd. Met onze belijdenissen geven wij woorden aan wat we geloven. Dat is de volgorde. Denk aan die prachtige apostolische geloofsbelijdenis die we daarnet lazen. Wij geloven in een heilige God en die God is liefde. De liefde van Christus, daar draait alles om, zegt Paulus. Van belijdenissen kun je zeggen dat ze zijn als met een beeld, als het glas van een stormlamp. Die dat vlammetje midden in die lamp bewaken. Tegen allerlei wind van leer. Maar het gaat niet om dat glas natuurlijk, om die belijdenis. Het gaat om dat vlammetje van liefde, dat blijft branden. Het gaat in het geloof in de heilige God, om de liefde van Christus. En weet u, het is een valkuil voor de kerk en voor ons. Als we op een gegeven moment zeggen, nou, bij ons is alles op orde, ook met die belijdenissen van ons. En met onze traditie en met onze geloofspraktijk. Niets mis mee. Bij ons is het op orde. Weet u, wat denkt u? Wat is te verkiezen voor een kerk en voor een gelovige? Dat we bij tijden weer tastend en zoekend vragen, Heere, leer ons uw weg. Zijn we nog op het goede spoor? Of dat we doorlopend en onwrikbaar met onze zelfverzekerdheden rondlopen, bij ons is het. Zie onze leer, onze prediking, onze praktijk. Hoe was dat trouwens in de geschiedenis van de kerk? Een kleine uitweiding, ik denk aan Maarten Luther. Hij worstelde met de leer en de praktijk van de kerk in zijn dagen. Dat waren ook stevige leerscholen, zeg maar, die kerk had. En de aflaathandel was zo'n punt wat belangrijk was en wat stond als een huis. En we weten, Luther loopt daar helemaal mee stuk met de misstanden die daar mee gepaard gingen. En uiteindelijk wordt dan de grote vraag van Luther, hoe kan ik, klein en zondig mens, voor God bestaan zonder dat nare leerstuk van die aflaat? En dan blijkt voor Luther dat niet de regels en de wetten en de tradities van de kerk centraal staan, maar dat hij voor God kan bestaan uit vrije genade. Hij hoeft nergens aan te voldoen. Het is Gods liefde die mij toevalt. Om niet. Om niet. Liefde van God die ik alleen maar hoef te ontvangen. Door mijn handen uit te strekken naar Christus. Dat is het, ontdekt Luther. Dat is het. De liefde van God, de liefde van Christus voor elk mens die ernaar verlangt. die zich daarnaar uitstrekt. Geen instellingen van mensen, geen voorwaarden die we elkaar stellen, geen ander fundament voor gelovigen en voor de gemeente dan Jezus Christus en zijn liefde. Weet u, bedenken we steeds weer dit. Waar een kerk of een groep gelovigen met tromgeroffel en handgeklap zich op eigen gelijk beroept, op eigen geloofspraktijk, dan gaat er iets mis. Beter is het om steeds weer te bidden: Heere, laat ons zien of we ook vandaag als kerk, maar ook persoonlijk, nog geworteld zijn in de liefde van Jezus. Of dat nog het fundament is waar we op staan en in mijn leven. En ontdek ons er maar aan als er verstarring is bij ons of dwaalwegen. Want eerlijk is eerlijk, elke tijd, elke eeuw heeft zijn eigen afdwalingen en schijnzekerheden. Heere God, ontdek ons maar aan shibboleths, waarmee we als gelovigen elkaar misschien soms om de oren slaan. Ben jij van mijn partij? Ben jij van mijn groep? Van mijn liturgie? Van mijn voorkeur in prediking? Van mijn visie op wat allemaal wel en niet kan? Want wij hebben het hier in kannen en kruiken. Vergeten we niet, gemeente, juist voor het geloof is eerlijk zelfonderzoek en gezonde zelfkritiek belangrijk. Anders is het zomaar zelfgenoegzaamheid wat de klok slaat. Ook al doen we nederig. Paulus kent die zelfgenoegzame religie tot op het bot. U weet het. Overigens, in onze tekst wijst Paulus de gemeente niet op dwalingen. Hij wijst de gemeente juist op het geheim van de liefde van Christus. Ik las een mooi beeld. Iemand schreef dat als wij over God spreken, we eigenlijk twee herauten vooruit moeten sturen, die dan met de hand aan de mond roepen: geheimenis, geheimenis. De liefde van Christus als een openbaar geheimenis. En dan is het hier goed lezen. Paulus bidt in vers 16 dat de gemeente kracht ontvangt, opdat Christus door het geloof in de harten woont en ze in de liefde geworteld en gefundeerd is. En dan opdat de gemeente sterk genoeg zal zijn om samen met alle heiligen te bevatten wat de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte is van die alles overtreffende liefde van Christus. Daar wordt wat gezegd. Dat we kracht ontvangen. Dat we sterk genoeg zijn om samen met alle heiligen de omvang van de liefde van Christus te bevatten. Samen met alle heiligen. Dat is wel belangrijk blijkbaar. Weet u waarom? Eenvoudig hierom, omdat de liefde van Christus te groot is voor een mens, voor een gemeente, om die te bevatten. De liefde van Christus is eenvoudig te groot, te onuitputtelijk. Als iemand met Luther weet dat hij of zij uit vrije genade door de liefde van Christus voor God kan bestaan, dan is dat natuurlijk duizelingwekkend. Dat je zeg maar als enkel mens weet dat je voor God kunt bestaan. Je zou zeggen, kan het nog groter? Kan het nog groter? En het antwoord is, ja zeker, het kan nog groter. Want weet u, Christus zoekt in zijn liefde niet hier of daar een enkeling. Hij verzamelt zich een gemeente van heiligen door alle eeuwen en tijden heen. En ook vandaag zoekt Christus wereldwijd, op allerlei manieren, in geheel verschillende culturen en onder mensen met een totaal verschillende achtergrond, zoekt hij gelovigen, mensen om gelovig te maken, om ze te laten delen in zijn liefde. Hij redt zondaren, hij geeft levenslust, hij is mensen in moeite en nood nabij. En als die heiligen, als wij, met elkaar in gesprek zouden raken, als we daar sterk genoeg voor zouden zijn, als we dat aan zouden durven, dan ontdekken we dat Christus van zijn liefde uitdeelt op een ongekende en onvoorstelbare manier. In culturen en volken waar wij nauwelijks weet van hebben. Daar schittert de liefde van Christus, zoals je je niet voor kunt stellen. Heere God, hoe groot is uw naam? In andere kerken en groepen, ook onder ons, daar schittert de liefde van Christus. Misschien wel op een manier die ons aanvankelijk de wenkbrauwen doet fronsen. Maar dan goed luisteren en kijken. Heere, hoe groot is uw naam? En niet jezelf absoluut stellen. En misschien schittert de liefde van Christus nog wel het meest onder de mensen aan de rand van de maatschappij. Mensen die worden weggezet. Mensen die worden vervolgd om hun geloof in landen ver weg of onder ons. Mensen die niet gezien worden. Mensen zonder status naar onze maatstaven. Vluchtelingen misschien of mensen met een duister verleden. Ze waren eens op het verkeerde pad. En u of jij, je kunt aan nog zoveel andere mensen denken die we van nature over het hoofd zien of minachten. Wat denkt u? Zouden zij ons verbaasd kunnen doen staan over hoe de liefde van Christus in hun leven is gaan schitteren? Als we het horen willen. En dan stamelen. Heere, hoe groot is uw naam? Paulus bidt de gemeenten toe dat ze geworteld en gefundeerd is in de liefde van Christus. Dat ze die liefde, de volheid daarvan, samen met alle heiligen bevatten mag. We vroegen in het begin van de preek, is deze bede naar het echte leven toegeschreven? En het antwoord is, ja, dat is zo, zeker. Maar niet zo dat de gemeente dan achterover kan gaan leunen. En dat we als gelovigen alleen nog maar spreken van hoge dingen, in de zin van bij ons is het, dat niet. Elkaar zien en vasthouden, daar hadden we het over. Weet u, Paulus buigt voor dit gebed zijn knieën. Hij zegt het, dat is niet niets, dat is wezenlijk. Gods gemeente buigt telkens de knieën en bidt de Heere om geloof in onze harten. Om geworteld te worden in de liefde van Christus. Bidden om geloof. Om ogen van geloof die verder zien dan de werkelijkheid voor ogen is. Ogen die zich niet neerleggen bij die rauwe werkelijkheid die vaak zo dichtbij is. Weet u, er is wel een verschil met die auteur die ik in het begin noemde. Zij schreef, nu naar het echte leven zijn. En het echte leven kent nu eenmaal afbraak, gebrek en dood, zei ze. Daar maak ik geen happy end bij, zei ze. En dat is begrijpelijk. En toch, gemeente, het geloof legt zich niet neer bij die rauwe werkelijkheid. Ze weet ervan, maar ze legt er zich niet bij neer. Die rauwe werkelijkheid heeft niet het laatste woord. Het geloof grijpt zich vast aan een andere werkelijkheid. Die is doorgebroken. Van buitenaf. Van bovenaf. Dat is evangelie. De liefde van Christus. Midden in onze rauwe werkelijkheid, vaak niet te begrijpen, strekt het geloof zich uit naar Jezus Christus. En wordt ze omvat door zijn liefde. Paulus zegt, dit is een geheimenis. Paulus bidt dat Christus door het geloof in de harten woont. Maar wat waar is, is waar. Dat heeft dus wel iets nuchters ook. Het gaat niet om hele bijzondere ervaringen altijd. Het geloof gaat voorop. En geloof wordt aangevochten. En je moet het soms ook weer bevechten, je geloof. De Paulus van dit hooggestemde gebed wist daar zelf heel goed van. Laat het u thuis nog maar eens door. En lees hoofdstuk 6 nog maar eens van dit boek. Daar gaat het over de geestelijke wapenrusting die elke gelovige aan moet trekken. En trouwens ook Luther wist ervan, van aanvechting in zijn geloof. Luther heeft het dan over het geloof als getrooste vertwijfeling. En hij heeft het over het en toch van het geloof. Juist als alles tegen lijkt, grijpt het geloof zich vast aan de genade van God en strekt ze zich uit naar de liefde van Christus. Jezus Christus als het fundament. Geworteld zijn in de liefde van Christus. Dat is het verlangen van Gods kerk. Daar strekken we ons naar uit. De liefde waarvan de lengte, de breedte, de diepte en de hoogte onmetelijk is. Slechts samen met alle heiligen kunnen we er iets van vatten. Tot slot nog iets anders. We kennen dat beeld, het Psalm 1, van die boom die geplant is aan waterbeken. De wortels van die boom weten dat er voldoende water is, nodig voor leven. Zij grijpen zich in de aarde vast. Maar we weten dat om te leven, behalve water, er ook zonlicht nodig is en warmte. Zonder dat is er geen leven. En nu las ik ergens een beeld waarin gelovigen ook werden vergeleken. Met bomen. Maar op een verrassende manier. De takken van die bomen in dat beeld waren eigenlijk de wortels. Die takken van de bomen deden het werk van wortels. De bomen stonden als het ware op hun kop. Want die takken groeiden naar de hemel toe. Die bogen zich naar het licht en de warmte van de zon. Vandaar komt het leven, weten die takken, die wortels. Van bovenaf, uit de hemel. Gelovigen als omgekeerde bomen, die zoeken met hun wortels, geworteld zijn, het leven waar het vandaan komt. Niet in de grond, maar uit de hemel. Ze zoeken het leven in het licht, in de warmte, in de zonnestralen van de oneindige liefde van Christus. En ze strekken zich daarnaar uit. In het lezen van de schriften, in de praktijk van het geloof, samen met alle heiligen, om zo uit pure genade je veilig te weten, geborgen te weten bij de barmhartige God. Gemeente, het licht van God komt van boven. En de liefde van Christus wil ons omstralen. Strekken we ons naar hem uit. God geeft zijn warmte, werkelijk leven, aan wie het ontvangen wil. Aan wie er verlegen om is. Geworteld in de liefde van Christus. Dat is met de handen uitgestrekt naar de hemel toe. Het van de heiland verwachten. Hij is de zon die de nacht van de dood en de duisternis heeft overwonnen. In hem geworteld zijn. Dat is leven. Hier en nu. En straks en altijd. Hem zij de eer en de glorie tot in eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Wij willen de Heere danken. Heere God, aan het einde van deze dienst gekomen, naderen wij weer voor uw troon als uw gemeente. En wij danken u hartelijk dat u ons hier bracht, dat de schriften opengingen en dat wij lazen van dat machtig evangelie waarin u uw gemeente wilt doen wortelen in de liefde van Christus. Heren, hoeveel is er in ons alledaagse leven dat ons biologeert, waardoor we wegkijken bij wat u te bieden hebt in uw lieve Zoon. Wij bidden u, houd ons vast. Wortel ons in zijn liefde. Leer ons als mensen om verlegen te zijn naar u. De handen naar u uit te strekken. Niet hoogmoedig in de wetenschap dat wij het allemaal zouden hebben. Maar in een zeker weten dat u een barmhartig en genadig God bent. Dat u uw gemeente zoekt en bouwt. En dat u ons in Jezus Christus wilt verankeren. In zijn liefde, om daaruit te leven, hier en nu, als mensen die weten dat ze een Vader in de hemel hebben en in liefde om zich heen zien, waar wij ook van uw liefde kunnen delen. Zo bidden wij u, Heere, om een zegen over ons, uw gemeente, en danken wij u dat u dat in Jezus Christus gedaan hebt en wil doen. Wij bidden u voor deze uw gemeente. Wij bidden u voor uw wereld, om vrede. Hoe ver lijkt de liefde weg? Wij bidden u, Heere, om vrede. Wij bidden u, maak het waar dat mensen werkelijk vrede gaan zoeken. Mensen met macht, geef ze wijsheid. Maar ook waar wij in het klein onze verantwoordelijkheden hebben. Schenk ons van uw liefde. Veranker ons daarin. En dat die ons ook leiden zal. Zo willen wij getuigen zijn van uw goedheid. Tot uw eer. In Jezus Christus, onze Heiland. Amen. Gemeente, de collecte en de dienst van de offeranden van harte aanbevolen. En wij zingen van gezang 48, de versen 1 en 9. Liedboek voor de kerken 48, 1 en 9. de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.